schrijft voor Uitpers en wij kwamen op een artikel van u dat ook op Uitpers stond, maar het was op de site van Vrede. Dus gisteren gepubliceerd en ondertussen ook op Uitpers. En u bent specialist, denk ik, over de regio Birma, Myanmar. Maar dit ging over migratiebeleid, of dit gaat over migratiebeleid en de aanleiding is een gebeurtenis in Melilla van nachtdagen geleden. Het is enigszins in de media geweest, maar toch niet al te veel. Wat is er daar gebeurd toen, voor zover u het weet?
Ja, oké, laat mij u even corrigeren. Ik ben, als ik mij als expert kan presenteren, ik focus op Zuidoost-Azië. Dus dat heeft niet alleen Myanmar of Burma tot regio, maar ook de wijdere omgeving. En mijn achtergrond is eigenlijk internationale communicatie. Dus ik bekijk deze problemen vanuit dat perspectief. Nu, om naar uw vraag te gaan. Melilla, ik weet niet of u toevallig vandaag de kranten hebt bekeken. Er staat een artikel in de Standaard, ja, op pagina 6 of 7. En dus begint men stilaan ook hier in Vlaanderen of België aandacht te besteden aan die problematiek, maar men plaatst de problematiek, vrees ik, weer in een totaal Belgisch kader, of tenminste een Europees kader. De titel van het artikel zelf: Marokkaanse politie gebruikte geweld, Spanje greep niet in. Dat is een zware verdraaiing van wat er eigenlijk gebeurd is. Het is inderdaad wel zo dat de Marokkaanse politie verantwoordelijk is voor het meeste van het geweld.
Maar kunnen we een stapje terug doen en zeggen want het is... Ik heb niet alle dagen naar het nieuws geluisterd, maar ik denk dat het toch redelijk vluchtig gepasseerd is hier in de grotere media.
Ja, oké. Nou, voor de meeste media zijn dit soort gevallen ver van onze bedshow. En zijn ze niet echt geïnteresseerd, ook krijgen ze niet altijd de beste informatie daarover. Het is alleen maar via alternatieve media en soms toevallige journalisten die in de buurt zijn, dat deze problemen worden gesignaleerd. Nu, opnieuw weer naar Melilla. Dat was een poging van een 3000, sommigen zeggen 2000 Afrikanen, mensen uit Zwart-Afrika, maar ook uit de buurlanden van Marokko, die gepoogd hebben om via de enclave Melilla, die Spaans is, maar die dus op het Afrikaanse grondgebied ligt, zich toegang te verschaffen tot de Europese Unie en dan aanvraag in te dienen voor asiel of iets dergelijks, vluchtelingenstatus. Nu, normaal gebeurt dat regelmatig, maar het is alleen maar nu dat het opeens nieuws wordt, omdat er bij deze bestorming ook 37 volgens de meeste bronnen doden zijn gevallen. En het is inderdaad zo dat voornamelijk de Marokkaanse veiligheidsdiensten die mensen hebben op een vrij gewelddadige wijze hebben gedood. Maar de Spaanse politie is zeker niet is zeker medeplichtig in dit gebeuren. Nu, waarom komt het nu voor en niet op andere momenten? Ja, ik zei het al, dat is de rol van de media enerzijds. Anderzijds, omdat recent ook Spanje en Marokko andere vormen van internationale diplomatie hebben afgesproken en de Marokkanen zijn tot op zekere hoogte tegemoet gekomen in het probleem van de vroegere Westerse Sahara, het Polisario Front dat nog steeds vecht voor onafhankelijkheid. En dit is wellicht de aanleiding geweest waarom dat Spanje nu ook zich aanvankelijk lovend heeft uitgesproken over het tegenhouden van zoveel mensen. Je kunt dat op verschillende manieren bekijken, maar ik ga er nog altijd vanuit dat je mensen op een humane wijze de kans moet geven om asiel aan te vragen. En dat is duidelijk hier en op vele andere plaatsen niet het geval. Vandaar ook dat de schrijnende situaties, als je met vluchtelingen zelf praat, alsmaar in aantallen toenemen.
En voor alle duidelijkheid, want wat mij het opviel, ik heb de beelden gezien. Het was een scène van een hoop, een massa mensen, tientallen, honderden misschien zelfs op elkaar, een soort massagraf bijna, waar je dan af en toe iemand zag bewegen met een hoop robocops er rond, hoogst chockerend. Dus ondertussen lees ik, heeft Charles in dat artikel dat in de Standaard dan toch staat, uiteindelijk een redelijk uitgebreid artikel, dat Charles Michel eigenlijk ook zijn steun heeft toegezegd aan Spanje en andere landen, dus aan Marokko, om dit te doen. En het wordt altijd gekaderd in het beschermen van de grenzen, maar u wijst erop dat het toepassen van de legaliteit, van de wet. Maar u schrijft dat de Europese maatregels in strijd zijn met de internationale mensenrechtennormen, dus ook met de wetgeving.
Nu, als je internationaal deze problematiek volgt, dan weet je dat de Europese Unie niet langer in regel is met de internationale wetgeving op vluchtelingenrechten en mensenrechten. Dat is niet alleen nu het geval, dat is al een tijdje het geval. Toen de Europese Unie gezocht heeft naar uitwegen uit de zogenaamde invasie van vluchtelingen, voornamelijk in 2015, 2016, en dus tot overeenkomsten kwam met Turkije en met Griekenland en met Libië met name, wist men dat zij daarmee zichzelf hadden vrijgekocht van de problemen aan hun grenzen, maar ze hebben gewoon de andere landen, en dat zijn dan niet direct de meest democratische of liefhebbende landen, die hebben ze opgezadderd met het probleem. En wij als Europeanen kunnen daarmee zeggen van oké, het gebeurt niet in onze buurt, dus wij willen liever niet daar mee geconfronteerd worden, maar daarmee is het probleem niet opgelost.
En kan dat dan niet volgens, want ja, dus het rotstuk is dat externaliseringsbeleid, met een moeilijk woord, ja. Dus het in plaats van zelf de wet, het migratiebeleid, vluchtelingenbeleid toe te passen, wordt het uitbesteed, geëxternaliseerd naar die derde partijen. En kan dat dan eigenlijk niet volgens de internationale regels, normen?
Als men dat op basis van de internationale rechtsregels toepast, dan zou er misschien wel wat voor te zeggen zijn. Maar tot nog toe is mij geen specifieke case bekend van een land dat het op een redelijke democratische en humanitaire wijze doet. Men verwijst graag naar Australië, waar al jaren dag, ik heb er zelf een tijdje gewoond, mensen niet toelaat tot het Australische grondgebied, maar ze stuurt naar een of ander vergelegen uit buurtliggend eiland. En die mensen worden daar in een soort van concentratiekampen behandeld. Daar zijn voldoende getuigenissen over als men de moeite wil doen om even in de Australische pers te kijken of te grasduinen. De Verenigd Koninkrijk, Engeland, van plan is met het terugzenden van vluchtelingen naar Rwanda en daar hen dan de asielprocedure laten passeren. Dat is ook iets waar met name politici hier in Vlaanderen aan denken. Sommigen roepen het zelfs luid op, om Franken niet met naam te noemen. Hij heeft al een tijd geleden, toen hij nog minister van dit onderwerp was, gezegd dat Australië het beste voorbeeld voor hem zou zijn. Nu, er zijn misschien wel manieren om dat op een humanitaire wijze te doen, maar nogmaals, die zijn mij niet direct bekend.
Dus enerzijds is er die toepassen van de wet dat als argument gebruikt wordt. Anderzijds is er ook het argument dat die aanpak zoals nu is nodig is, omdat het vooral de smokkelaars zijn die, die smokkelaarsbusiness te breken en de veiligheid te garanderen, ook van de vluchtelingen. U schrijft dat er indicaties zijn dat dat eigenlijk niet klopt, dus dat niet het geval is, dat dus met die aanpak, dat men dat bedrijfsmodel van smokkel en onveiligheid voor de vluchtelingen en migranten ook niet echt aanpakt. Of no?
Ja, nou, ik verwijs naar een aantal rapporten die daarover beschikbaar zijn. Met name rapporten samengesteld door het Mixed Migration Center. Dat is een Deense organisatie die in Brussel onder andere ook een kantoor heeft om lobbywerk te verrichten naar de Europese Unie toe. En die worden eigenlijk rechtstreeks of onrechtstreeks gesteund door de Danish Refugee Council, dus de Deense Vluchtelingenraad. Maar die hebben in de loop der jaren, en dat gaat terug tot 2014, systematisch mensen die, ja, die zij als vluchteling aan grenzen en andere wegen tegenkwamen, geïnterviewd. En dat zijn er toch nu onderaan 75.000 die ze in hun bestand hebben zitten. Dat is ongeveer 1000 mensen die per maand geïnterviewd zijn geweest. En daaruit blijkt dat ja, dus de zaken van langzaam meer verslechteren eerder dan op een positieve wijze aangepakt worden. Wat men gedaan heeft is, zoals u ook zegt, de hele zaak gecriminaliseerd. Men verdenkt er mensen van dat ze met foute bedoelingen als misdadigers Europa willen binnenkomen. Maar die criminalisering is voor een groot deel te wijten aan het harde optreden aan de grenzen en de wijze waarop mensen daar systematisch weggejaagd worden en afgestoten worden. En aanvankelijk was dat beperkt tot een paar grensovergangen en nu is dat eigenlijk het courantengebruik, het officiële beleid, zeg maar, van Frontex, de Europese organisatie die voor dit soort zaken instaat. De bekendste voorbeelden zijn bijvoorbeeld in Griekenland, dat vrij goed gedocumenteerd is, waar men eigenlijk in de loop van een paar maanden het aantal vluchtelingen heeft kunnen reduceren. Maar ja, die mensen zijn dan allemaal wel weggestuurd of weggepest. En dat is ook niet echt humaan te noemen. Nu, u verwijst naar smokkelaars, die zijn het natuurlijk wel. Bieden hun diensten aan, als je het zo mag noemen, om grenzen over te geraken. Die zijn dus vrij goed gespecialiseerd in dat soort dingen, denk ik. Ik heb er nooit één persoonlijk ontmoet, dus ik kan niet van ervaring spreken. Tenminste niet in Europa. Ik ken er wel enkele in de Thaise en Burmeese context. Maar wat ik bedoel te zeggen is, uit dat onderzoek blijkt ook dat de vluchtelingen zelf, niet de smokkelaars als eerste verantwoordelijke voor hun problemen aanduiden. Ze weten natuurlijk wel dat ze moeten opletten, dat ze moeten betalen voor die diensten enzovoort enzovoort. Maar de grootste problemen stellen zich op het niveau van de militia's, de milities, de misdadigersbende, de maffia, zeg maar. En ten dele ook wat dan in de literatuur bekend staat als staatsgerelateerde organisaties, zoals de legers, de migratiediensten. Heel specifiek wordt Libië altijd genoemd als het land waar alles fout gaat en gegaan is. En Libië is nu het land waar de Europese Unie een rechtstreeks afspraak mee gemaakt heeft. De kustwacht van Libië is eigenlijk betaald door Europa om al die bootjes op te vangen en ook al die mensen terug te sturen naar Libië. En wat er in Libië zelf gebeurt, Tripoli staat bij de vluchtelingen bekend als de hel van die hen wacht als ze met de Libische kustwacht in contact komen. Dus Europa heeft voor een deel de problemen van zich afgeschoven, heeft zich voor een deel ook financieel ingebed, is bereid om daar geld en financiële en andere middelen aan te geven, als het maar er zo op lijkt dat Europa niet in eerste instantie kan verantwoordelijk gesteld worden voor al de misdaden en de wreedheden die plaatsvinden.
Dus het externaliseringsbeleid opnieuw. En om te eindigen even terug naar het begin. Dus u verwees naar het artikel in de Standaard dat er dan uiteindelijk toch is redelijk uitgebreid. Ja, pagina 6-7, maar toch bijna twee bladzijden, denk ik. En de kop was dus, zoals u al zei, Marokkaanse politie gebruikte geweld. Spanje greep niet in, maar u vermeldde dat misleidend was of zo. Of waarom?
Ja, dat is... Als wetenschapper, als communicatiedeskundige of als mens die een beetje de journalistiek begrijpt en volgt, weet je dat veel mensen alleen koppen van kranten lezen en niet echt inhoud uitpluizen als het niet direct hen aanbelangt. En dit is nu zo een stuk waar... Wat men leest is, Marokkaanse politie gebruikte geweld en Spanje greep niet in. Dat kun je dus interpreteren als zijnde, ja, de oorzaken van het geweld die zijn volledig op de Marokkaanse politie terug te richten. En ja, Spanje komt daar nog vrij goed uit, want ze zijn niet verantwoordelijk voor alle doden die er gevallen zijn. Nu, als je mijn verhaal een beetje opnieuw in herinnering brengt, dan weet je dat... Die situatie zo is dat er iemand natuurlijk verantwoordelijk is en de gewelddaden uitvoert, maar dat er een ander iemand, en dat zijn dus de Spaanse autoriteiten, zou ik durven zeggen, daar gewoon in meegaat en dat allemaal toestaat, zolang het niet hen rechtstreeks kan verweten worden.
Ja, door een deal met Marokko dan waarschijnlijk, die wel opvallend is natuurlijk, want het gaat hier over Marokko dat een buitenlandse een niet-Marokkaans gebied bezet, net in een periode waar we hevig verontwaardigd zijn over een staat die een ander land binnenvalt.
Precies, Spanje heeft dus daar een toegeving gedaan naar Marokko met betrekking tot de discussie of de West-Sahara of Mauritanië, waar ze vroeger altijd Algerië daarin gesteund hebben. En Algerië was meer een supporter of een ondersteuner van de recht. De onafhankelijkheidseisen van dat deel van Afrika. Maar tegelijk heeft er natuurlijk ook wel wat op losgeweekt in de Spaanse politiek. Want de sociaaldemocraat, wat zijn naam?
Sanchez?
Pedro Sanchez, eerste minister. Hij is wel socialist, maar hij zit wel in een coalitieregering met onder andere Podemos, die vrij expliciet dit alles aan het veroordelen zijn en veroordeeld hebben. En hoe dat nu uiteindelijk in de Spaanse politiek tot vervolgende stappen zal leiden, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het is duidelijk dat dit nog wel een staartje gaat krijgen.
Ja, ja. Allemaal interessant, ingewikkeld. Want ook dus als we over Algerije hebben, die leveren dan gas in principe aan Europa, dus dat wordt allemaal ingewikkeld. Dank u wel, Jan Servaas. We gaan naar Ludo.